kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden toen hij nog dorpspriester was. De kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. In totaal doet de Franse Rooms-Katholieke Kerk onderzoek naar 11 kardinalen vanwege seksueel misbruik. Uit onafhankelijk onderzoek bleek vorig jaar dat Franse geestelijken de afgelopen 70 jaar meer dan 200.000 kinderen hebben misbruikt. In grote delen van de bezette Oekraïnse stad Gerson is sinds gisteren geen elektriciteit meer. Er kwam ook al geen water meer uit de kraan, maar een inwoner laat weten dat er vandaag beperkt weer stromend water is. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van beschietingen op energiecentrales, waardoor de stroom was uitgevallen. Nooit eerder in de oorlog kreeg Gerson te maken met grootschalige stroomuitval en lege waterleidingen. In Emmen is de raadsvergadering vanmiddag stilgelegd vanwege een demonstratie van anti-Zwarte Piet-demonstranten. De demonstranten gingen in het midden van de raadzaal zitten en weigerden te vertrekken. Ze eisten dat in Emmen geen Zwarte Pieten meer bij de intocht van Sinterklaas zijn. Agenten hebben de actievoerders uiteindelijk uit de zaal gehaald. Een Duitse hulporganisatie stapt naar de rechter omdat de Italiaanse overheid 35 migranten nog steeds niet aan land laat gaan. Het hulpschip van de organisatie met 179 migranten dreef al een week voor de kust omdat de nieuwe rechtse regering van Italië weigerde de vluchtelingen op te nemen. Uiteindelijk mochten gisteren toch de meeste migranten aan land omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Maar 35 anderen zijn volgens Italië te gezond om van boord te mogen. Het weer, vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen vrijwel droog met van tijd tot tijd zon. Het wordt iets warmer dan vandaag met maximaal een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel. Het is weer tijd voor Wegdromen met een boek. Gaat u mee? We gaan naar Mercy toe. En Mercy begint aan haar nieuwe, echte baan. Luister maar hoe dat afloopt. De volgende ochtend brak helder en zonnig aan. Mercy stond gretig op. Ze verheugde zich op de eerste dag van haar nieuwe leven in haar nieuwe thuis. Ze stapte naar het raam en duwde het open om te genieten van dit zachte voorjaarsbries, terwijl ze zich aankleedde en haar haar opstak. Van beneden kwamen stemmen en nieuwsgierig liep ze weer naar het raam. Op het erf stond meneer Kingley met de knappe Esther Dudman te praten. Haar hart zonk. Wat deed hij hier? Jozef lachte om iets wat ze zei. Een lach die Mercy de adem benam. Ze wendde zich af. Vastbesloten om haar eigen gang te gaan. Ze ging geen tijd verspillen met zwijmelen als een smoorverliefd kalf om een man die duidelijk iemand anders bewonderde. Ze deed het niet. Korte tijd later ontbeten Mercy en Alice samen in het leslokaal. Het was een grote nette ruimte met een oude schrijftafel, boekenplank, tafel en stoelen. In de hoek stond een barokke poppenkast die er gloednieuw uitzag. Alice zag dat ze naar keek en zei: "Die heeft meneer Kingley voor me gemaakt, is hij niet prachtig?" "Dat is hij zeker," mompelde Mercy onder de indruk, ondanks zichzelf. Toen zette ze de man weer uit haar hoofd en begon aan hun eerste les. Halverwege de ochtend gaf Mercy Alice een half uurtje pauze. Het meisje was niet meer gewend aan lange perioden stilzitten en was snel rusteloos geworden. Met haar tijd zal haar concentratie verbeteren, daar was Mercy zeker van. Maar voorlopig moedigde ze haar leerling aan om buiten te gaan en wat frisse lucht op te snuiven. Alice stoof gretig de trap af. Mercy volgde in het bezadigde tempo op weg naar de keuken voor een tweede kop thee. Meneer Kingley liep langzaam met een zaag en een stuk sierlijst. "Goedemorgen, juffrouw Grove." "Meneer Kingley," zei ze beleefd, maar ze stond niet stil om een praatje te maken. Hij bleef staan en draaide zich om. "Juffrouw Grove, heb ik iets gedaan wat u heeft beledigd?" Mercy aarzelde. Het lag op het puntje van haar tong om te zeggen "nee, niets" en weg te lopen, maar ze verlangde de waarheid te weten. Ze haalde diep adem en deed een stap naar hem toe. "Ik besef dat we een vriendschappelijke relatie hadden toen u in Ivy Cottage werkte," begon ze zacht. "Maar nu we allebei in dienst van meneer Drake zijn, lijkt ze me het een goed idee om wat professionele afstand te houden." Hij keek er onderzoekend aan, met een rimpel in zijn voorhoofd. "Waarom?" Ze deed haar best om kalm te spreken. "Ik zou niet willen dat er een misverstand ontstond over onze relatie." Bij zichzelf voegde ze eraan toe: "En zeker niet bij mij. U hebt me tenslotte verteld dat Esther meer dan een vriendin voor u is. Dat ze praktisch bij de familie hoort." Zijn gezicht klaarde op. "Dat is ze ook. Ze is mijn schoonzus." "Oh," Mercy knipperde ongelovig met haar ogen. "Met wie van uw broers is ze getrouwd?" "Ze is niet getrouwd, nog niet. Ze is de zuster van mijn vrouw." Mercy staarde hem aan. "De zuster van uw vrouw?" Hij knikte. "Oh," prevelde Mercy. Haar wangen werden warm van verlegenheid. Ze slikte en zei: "Ze is erg mooi." "Ja, en ze lijkt heel erg op Naomi." Hij haalde een hand door zijn haar. "Als ik naar haar kijk..." Zijn gezicht vertrok van emotie, maar hij schudde zijn hoofd en zei niets meer. Mercy voelde een steek van jaloezie toen hij haar schoonheid prees. Maar toen herkende ze de pijn in zijn gezichtsuitdrukking en haar onbeduidende gevoelens gingen over in bezorgdheid. Vriendelijk zei ze: "Het zal voor haar ook helpen om u te zien. Iemand anders die van haar zus hield en haar gedenkt." Hij keek naar haar op van onder zijn lokbruin haar en enkele ogenblikken hielden ze elkaars blikken vast. "Misschien hebt u gelijk." Mercy voegde eraan toe: "Misschien komt ze daarom helemaal hierheen op bezoek." Hij wendde zijn blik af en zei: "Nou, ik denk dat daar meer aan vast zit." "Oh, wat bedoelde hij? Had hij gevoelens voor haar? En zij voor hem? Schoonfamilie of niet?" Hij deed zijn mond open en weer dicht. "Ik hoop dat u me vergeeft, juffrouw Grove. Ik vind het moeilijk om over mijn vrouw te praten, maar ik had u eerder moeten vertellen wie Esther was." "Ja, dat was beter geweest, maar goed, fijn dat u het nu hebt gezegd." Hij schonk haar een aarzelend lachje. "Dus het is goed tussen u en mij?" "Ja," Mercy lachte terug en liep weg. Haar pas was plotseling lichter. Er gingen nog tientallen vragen rond in haar hoofd, maar besloot dat ze voorlopig genoeg antwoorden had. Toen haar vader de volgende ochtend niet terugkwam naar Ivy Hill, vroeg Jane Ted een paard voor de sjees te spannen, met het voornemen naar hem toe te reizen. Kort voor het middaguur bereikte ze de herberg in Wilton en vroeg bij de balie waar ze Winston Furmond kon vinden. De herbergier liet zijn blik over haar heen glijden, stelde kennelijk vast dat ze er fatsoenlijk uitzag en zei: Nummer 3. Hij heeft op dit moment een heer op bezoek, maar er staat een bank in de gang als u wil wachten. Jane bedankte hem en ging naar boven, waar ze op de overloop bleef staan. Er zat een jongetje van een jaar of 5 alleen op een bank met zijn benen te zwaaien. In de ene hand koesterde hij een leren bal, in de andere een koekje. Zijn huid had de prachtige tint van koffie met royaal room. Hij droeg een kraagloos hemd van ongebleekt linnen en een losse katoenen broek. Hij keek in haar richting en wendde zijn blik weer snel af. Maar niet voordat ze zijn ogen zag, groot, donker en mooi. Jane's hart begon wat sneller te kloppen. Goedendag. Ze stapte naar hem toe en vroeg zacht: Wat doe jij hier helemaal alleen? Ben je verdwaald? Hij schudde zijn hoofd. Ik wacht. Ik ben mevrouw Bell. Mag ik weten hoe jij heet? Hij hield zijn verlegen blik op zijn bal gericht. Jack Ivy. Prettig kennis te maken, Jack Ivy. Op wie zit je te wachten? Hij haalde zijn schouders op. Bapu. Ze wrong haar gehandschoende handen. En waar is je bapu? De jongen wees naar een dichte deur met de cijfer 3, natuurlijk. Jane ging op de bank zitten. Voor de zekerheid vroeg ze: Is meneer Furmond je vader? Jane kreeg een brok in haar keel. Hij is ook mijn papa. Toen keek de jongen haar recht aan en zijn grote adembenemende ogen strak op haar gericht. Hij verloor zijn greep op de bal en hij rolde weg. Hij wipte van de bank, rende er achteraan en raapte hem op. Teruggekomen legde hij onbedoeld een hand op de hare toen hij zich weer naast haar wurmde. Hij liet zijn hand liggen. Jane's hart kneep samen. Mag ik samen met je wachten? Hij knikte en bood haar een hap van zijn half opgegeten koekje. De deur naast die van haar vader ging open en het donkere gezicht van een vrouw verscheen. Haar ogen waren omlijnd met kool en ze droeg armbanden om haar polsen. Ze was gekleed in een kleurgolvende tuniek, net zo exotisch als haar uiterlijk. Jack Ivy, riep de vrouw met accent en ze wenkte de jongen. Wie is dat? Fluisterde Jane. Mijn Aya. Aya? Zijn gezicht vertrok op zoek naar het juiste woord. Mijn kindermeisje. Oh, Jane had het kunnen raden. Haar vader zou de jongen niet alleen hebben achtergelaten toen hij op bezoek ging in Ivy Hill. De jongen wipte weer van de bank en verdween gehoorzaam in de kamer. De vrouw deed de deur achter hem dicht. Jane bleef een poosje alleen zitten en langzaam nam haar hartslag weer de normale ritme aan. Toen ging de deur van haar vaders kamer open en dokter Burton stapte naar buiten. O, mevrouw Bell, prettig om u weer te zien. Uw vader heeft niet gezegd dat u verwacht werd. Ze stond op. Hij wist het niet. Ik kom spontaan even op bezoek. Gaat het goed met hem? Haar vader verscheen op de drempel. Zijn das ontbrak, maar verder was hij volledig gekleed. Hij maakte een wegwerpgebaar. O, Burton hier heeft ons allemaal even onderzocht. Controle op verraderlijke buitenlandse koortsen onder iedere struik. Die man is een zenuwachtige moederkloek. We zijn allemaal volkomen gezond. Hallo Jane, wat een aardige verrassing. Jane glimlachte naar de dokter. Fijn dat u helemaal hierheen bent gekomen om hem te onderzoeken, dokter Burton. Tja, hij was niet van plan om naar mij toe te komen, hè? Zei dokter Burton met een fronsende blik naar haar vader. Voor de stemmen in de gang heb je zijn... De arts brak zijn zin af en een zeldzame blos kleurde zijn hart tot het tot hem doordrong dat hij bijna een patiëntengeheim had geonthuld. Jane stelde hem gerust. Ja, ik heb net kennis gemaakt met zijn zoon, mijn halfbroertje. Wat vreemd om dat zo uit te spreken. Is hij gezond, zo te zien wel? Ja, hij is gezond, voor zover ik kan zien, maar ik ben geen deskundige op het gebied van verraderlijke buitenlandse koortsen. Hij keek haar vader boos aan en wendde zich toen weer tot Jane. Goed, ik ga jullie verlaten. Een prettig bezoek. Kom binnen, Jane. Haar vader hield de deur voor haar open en Jane stapte naar binnen. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik gekomen ben, zei Jane. U was weggegaan zonder mijn vragen over uw zoon te beantwoorden. Ik was te nieuwsgierig om nog langer te wachten. Ik heb hem net ontmoet, Jack Ivy. Spreek ik dat correct uit? Ja, een echte Engelse naam. En een half Indiase naam. Half en half, net zoals hij zelf. Het is een knappe jongen en hij spreekt mooi Engels. Ik heb zijn kindermeisje ook even gezien. Het verbaast me dat ze zo'n verre reis maakt om voor de jongen te zorgen. Hij knikte. Ze was Rani's dienstmeisje en omwille van haar blijft ze bij ons. Rani was heel vriendelijk voor haar toen haar eigen familie dat niet was. Jane mompelde. Goed van haar. Hij knikte. Het is een buitenkansje dat zij helpt met de zorg voor Jack Ivy nu zijn moeder er niet meer is. En iemand die op hem kon passen toen u alleen bij mij op bezoek ging. Ja, ik hoop dat je het niet oneerlijk van me vindt. Ik wilde eerst peilen hoe je mij ontving voordat ik de zaken compliceerde door mijn zoon voor te stellen. Dat begrijp ik. Ik ben blij dat u besloten hebt hem niet in India achter te laten. Ja, dat is mooi, Jane, want dat ben ik ook. Neemt u mee naar Ivy Hill? Gabriel zal kennis met hem willen maken. En Miss Matty en al iedereen? Misschien niet iedereen, zei hij voorzichtig, maar dat zal ik inderdaad doen. Ik was van plan hem binnenkort mee te nemen naar jou toe, maar ik laat Engelse kleren voor hem maken. Net zo'n pak als dat van mij en twee speelpakjes. De kleermaker kan ze nu elke dag klaar hebben. Daar zou ik me niet zo druk om hebben gemaakt. Hij hoeft niet nog meer op te vallen dan hij het doet. Ik wil ook niet dat hij voor een bediende wordt aangezien. Hij slaakte een diepe zucht en begon over iets anders. Zullen we samen een kopje thee drinken? Ik moet je een verfrissing aanbieden nu je naar Wilton bent gekomen om mij te bezoeken. Graag. Mag Jack Ivy ook mee en zijn Aya als ze wil? Braya gaat niet graag naar de openbare eetzaal. Daar trekt ze te veel nieuwsgierige blikken. Ze voelt zich niet op haar gemak als ze aan tafel zit bij de sahib. Maar ik zal thee naar boven laten komen. Dan kunnen we allemaal meedoen. Ik heb een kleine tafel en ik kan er twee stoelen bij halen. Een half uur later zaten ze met z'n vieren in een hoek van haar vaders kamer met een blad vol theespullen en een schaal met brood en boter, muffins en vruchten op de ronde tafel voor hen. Jack Ivy zat aan de ene kant van Jane en haar vader aan de andere. Het kindermeisje zat aan het eindje bij de anderen, een eindje bij de anderen vandaan en leek slecht op haar gemak. Winston Furman echter straalde van geluk. Wat heerlijk om mijn zoon en dochter bij me aan tafel te hebben, mijn hele gezin bij elkaar. Hij zei niets over de twee echtgenotes die hij had verloren, maar Jane dacht onwillekeurig aan hen. Ze vroeg zich af wat haar moeder van Jack Ivy zou hebben gevonden. Ze vroeg zich ook af hoe Rani was geweest en wat ze van de dochter van haar echtgenoot zou hebben gevonden. Jane merkte dat het zwijgzame kindermeisje haar onderzoekend zat te bekijken en schoof ongemakkelijk onder haar speurende blik. Waarom staat ze naar me? Fluisterde Jane. Haar vader vroeg de vrouw iets in het zachte muzikale taal die Jane niet verstond. De vrouw gaf antwoord en richtte haar donkere ogen weer op Janes gezicht. Praia zegt dat je mijn ogen hebt. Ze zegt ook dat je moeder een mooie vrouw moet zijn geweest. Jane's hart werd warm. Ze glimlachte tegen het kindermeisje. Dank je, Praya. Dat was ze heel zeker. weg terug naar Ivy Hill ging Jane nog even bij Furman langs. Ze hoopte dat ze de nieuwe gouvernante niet in de moeilijkheden bracht door de les te verstoren, maar ze kon niet wachten om het nieuws aan haar vriendin te vertellen. Mercy en Alice zaten samen met een opengeslagen schetsboek op een bank in de tuin te tekenen. Mercy lachte en zwaaide toen ze Jane aan zag komen. Een stalknecht snelde op haar toe om voor het paard en de sjees te zorgen, terwijl de kruier Jane hielp bij uitstijgen. Ze bedankte de mannen en zei tegen Mercy: "Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik zomaar voor je neus sta." "Helemaal niet, je bent hartelijk welkom." "Kunnen we even een paar minuten praten?" "Ja, Alice vroeg net of ze haar dagelijkse bezoekje aan de kleine poesjes mocht brengen, dus ik heb ruim een half uur over." "Prachtig." Mercy ging voor naar de voordeur. "Kom toch binnen. Wat zal dat vreemd voor je zijn dat ik jou welkom heet in je vroegere thuis." Jane gniffelde. "Kan het niet ontkennen. Die vriendin uit mijn kindertijd, die hier nu woont als gouvernante, ik had het nooit kunnen bedenken." "Ik ook niet. Nou, ga mee naar boven. Dan kun je het leslokaal in mijn slaapkamer zien. Ik weet dat meneer Drake je de rest van het hotel al heeft laten zien." Dat was zo. En Jane zag er niet naar uit om die verwarrende ervaring te herhalen. Maar ze was blij met de kans om Mercy te zien en zich ervan te vergewissen dat ze het goed maakte. Ze liep achter Mercy aan, een trap op en toen nog een. Ze passeerde zolderbergruimten die volgens Jane nog steeds familieportretten van de Furmans boeken en andere memorabilia bevatten. Misschien zou ze er later, als ze meer energie voor en overzicht had, een blik op werpen. Misschien met haar vader, maar vandaag niet. Mercy opende de deur van het oude leslokaal. Even deed Jane haar ogen dicht en snoofde nog steeds vertrouwde geur op van pleister en muffe boeken. "Ach, al die uren die ik hier heb doorgebracht, al wilde ik niets anders dan buiten op Hermione rijden." "Waren je gouvernant zadig voor je, Jane?" "Ja, maar ik heb er maar één gehad vanmorgen. Ze las me verhalen voor. Daar heb ik wel van genoten." "Wij hadden er meerdere," zei Mercy. "De meeste bleven niet lang, maar ik had juffrouw Dockery het liefst. Ik hoop haar strenge, maar vriendelijke manier van doen te evenaren." "Dat zul je vast en zeker." Jane keek rond. "Het lokaal is voor een groot deel zoals ik me herinner." Mercy knikte. "Ik heb de aardbol en de kaarten meegebracht van mijn vroegere school, maar verder heb ik weinig veranderd." Jane liep naar de poppenkast. "Die ken ik niet." Ze streek over het anderhalf meter hoge bouwwerk en opende voorzichtig de fluwelen gordijnen. Toen bekeek ze de vier poppen: koning, koningin, prins en prinses. "Wat zou ik dat als kind schitterend hebben gevonden." Mercy knikte. "Alice is er ook verliefd op." "Een geschenk van meneer Drake, neem ik aan." Mercy aarzelde. "Eigenlijk heeft ze het van meneer Kingsley. Hij heeft het in elk geval gebouwd en de poppen gesneden. Maar meneer Drake zal het hem er wel voor betaald hebben." Jane keek Mercy onderzoekend aan. "Meneer Kingsley werkt hier nog steeds. Heel veel, hè?" Mercy wees naar de deur. "Kom, ik zal je mijn kamer laten zien. Dan kunnen we weer naar beneden om thee." Met thee en muffins in de ontbijtzaal begon Jane. "Ik heb nieuws. Ik heb een klein broertje, nou ja, een halfbroertje. Ik heb hem net ontmoet. Ik kan het nog steeds bijna niet geloven." Mercy's mond viel open van verbazing. "Oh Jane, ik kan het ook niet geloven. Vertel me alles." Jane deed het met genoegen. Toen ze uitverteld was, schudde Mercy langzaam haar hoofd. "Wat vreemd om te weten dat je toch geen enigst kind bent." Mercy kneep even in haar hand. "Ik ben zo blij voor je, Jane. Ik hoop dat ik hem te zien krijg." "Daar zal ik wel voor zorgen. Misschien in de kerk, als het niet eerder is." "Wat heerlijk dat je vader en je broertje bij zullen zijn om je bruiloft te vieren. Hoe gaat het trouwens met de trouwplannen?" "Aardig goed, denk ik. Het bruiloftsmaal wordt gehouden in de bel. Het zal niet zo uitgebreid zijn als op Rachel's bruiloft, maar ik hoop dat de mensen ervan zullen genieten. Ik ben benieuwd of Lady Bok wel zelf aanwezig zal zijn op zo'n bescheiden gelegenheid. Ik zou het wel denken. Je weet dat Rachel en Timothy het niet zou willen missen en ik ook niet. Dank je. Dat doet me eraan denken, zei Jane, dat ik Rachel een paar dagen geleden heb gesproken. Oh, hoe gaat het met haar? Goed, ze is gelukkig, maar ook verbaasd toen ze over jou hoorde. Mercy boog haar hoofd. De Brockwells zullen wel gechoqueerd zijn. Dat zou ik niet zeggen, maar wel verrast. Mercy nam een slok thee en zei toen, ik veronderstel dat iedereen het verkeerd van me vindt om Ivy Cottage te verlaten om gouvernante te worden. Nee hoor, niet iedereen. En degenen die kennis hebben gemaakt met je schoonzus zijn het meest begripvol. Jane grinnikte, maar Mercy lachte niet mee. Mijn ouders zijn niet blij met de situatie, maar hebben het kennelijk geaccepteerd. Jane zette grote ogen op. Ja? Mercy knikte. Tante Mattie heeft geschreven om hun ervan te verzekeren dat meneer Drake respectabel is en zinspeelde erop dat er wellicht eerder kleinkinderen zouden kunnen komen als het pasgetrouwde paar meer tijd samen had. Jane schudde langzaam haar hoofd en moest lachen. Iedereen weet dat je slim bent, Mercy, maar ik wist niet dat je die eigenschap gemeen had met je tante. Dat heb ik zeker. Jane nam een grote slok, zette haar kopje neer en stond op. Nou, ik denk dat we aan het eind van onze half uur zijn gekomen en ik wil niet dat je moeilijkheden krijgt met je respectabele nieuwe werkgever. Mercy stond op en liet haar uit. Ze vroeg, trouwens, heb je Victorine nog gesproken? Nee, maar ik heb haar uitgenodigd om morgenochtend met me te ontbijten. Ik zal je laten horen hoe het is gegaan. De volgende ochtend zat Jane aan de balie toen Victorine de herberg betrad. Jane stond op. Goedemorgen, Victorine, bedankt voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Hoe gaat het in het atelier? Goed, geloof ik. De vrouw van de dominee is pas een hoed wezen kopen. En juffrouw Featherstone heeft me gevraagd een jurk voor haar te maken. Mooi, ik ben blij dat we je hier aan het werk houden. Buiten klonk een hoornstoot. En even later snelden twee gearriveerde passagiers door de zijdeur naar binnen op weg naar de eetzaal. Eén van hen keek op zijn zakhorloge. Victorine stapte opzij toen ze langsliepen. Het is... In jouw herberg ook heel druk. Ja, gelukkig wel. Zo kunnen we blijven meedraaien. Jane's schoonmoeder Tora kwam de hal binnen met peuter Betsy in haar armen. Het kind bleef haar duim stevig in haar mond houden, hoewel Jane wist dat Hattie en Tora alles hadden geprobeerd om haar eraf te brengen. Goedemorgen, Tora. Betsy duimt nog steeds, zie ik. Het kind is net zo koppig als ik. Tora trok zachtjes Betsy's hand weg met een plop en het kind stopte meteen weer terug. Het is maar goed dat ze zo schattig is. Ja, dat is ze, beaamde Victorine met een warme glimlach. Jane betrok haar in het gesprek. Tora, mag ik je voorstellen Victorine, de nieuwe japonnenmaakster van Ivy Hill? Victorine? Dit is Tora Talbot, mijn schoonmoeder, en haar kleindochter Betsy. Victorine stak haar hand uit en streek voorzichtig een lok haar uit het gezicht van het kind. Wat een knap kind, mooi dat rode haar. Dank u. Vind ik ook. Hoe gaat het met u op uw nieuwe atelier? Ik heb helaas niet veel aan chique jurken nu ik de vrouw van een boer ben... Maar ik wil graag onze plaatselijke zakenvrouwen steunen, dus ik kom nog eens een keer langs, als ik dit dametje, dat overal met haar kleefhandjes aan zit, niet bij me heb. Victorine glimlachte weer. U bent van harte welkom, mevrouw Talbot en Betsy ook. Dank u. Ik zal jullie niet langer ophouden. Betsy en ik kwamen even langs om mevrouw Woke te bezoeken, die ons zandkoek heeft beloofd. Tora zwaaide met Betsy's handje naar de vrouwen en liep verder door de gang. Jane keek subtiel naar de klok en wendde zich tot haar gast. Kom, laten we in de ontbijtzaal gaan zitten en een praatje maken. Wat kan ik je te drinken aanbieden? Thee, koffie? Thee zou heerlijk zijn. Ze gingen vlak bij de deur zitten en Jane bestelde thee en toast voor twee. Toen ze net hun thee hadden, passeerde Jack Grender de ontbijtzaal en bleef aarzelend in de deuropening staan. Zijn gezicht klaarde op toen hij haar met Victorine zag. Ah, Jack. Victorine, mag ik je voorstellen, mijn vriend de heer Jack Grender. Victorine neeg haar hoofd, maar het ontging Jane niet dat ze grote ogen opzette. Jack Grender was een heel knappe man met donker haar en ogen. En een schitterende glimlach. Hij had een prachtig figuur in zijn rode jas. Een smalle schouderriem benadrukte zijn atletische bouw. Jack is te wachten bij His Majesty's Royal Mail, zei Jane. We zijn allemaal erg op hem gesteld. En Victorine is onze nieuwe japonnenmaakster, pas kort geleden naar Ivy Hill verhuisd om een winkel te beginnen in het oude atelier van mevrouw Snapner. Prettig u te ontmoeten. Jack kwam dichterbij en bestudeerde haar gezicht. U komt me bekend voor, madame. Ik heb u eerder ergens gezien. Victorine wees naar het raam. Mijn atelier bevindt zich tegenover de herberg aan de overkant van de straat, dus u komt er langs op uw route. Het zou me niet verbazen als u me wel eens hebt gezien. Nee, ik bedoel ergens anders. Voordat u naar Ivy Hill kwam. Ze schoof ongemakkelijk heen en weer. Waar dan? In Londen misschien? Ik ben meerdere keren in Londen geweest. Maar het is onwaarschijnlijk dat onze paden elkaar hebben gekruist in zo'n grote stad. Dat is waar. Maar ik weet zeker dat ik uw gezicht eerder heb gezien. Ik kan me op het moment niet herinneren waar... Maar wees niet bang, ik kom er wel op. Is dat een dreigement? Een dreigement? Nee, zeg. Waarom zegt u dat? Ik geloof dat u me bang wilt maken. Helemaal niet. Oh nee, dat is wel de laatste reactie die ik van u wil. Hij glimlachte tegen de kleermaakster. Ik moet u zelfs zeggen dat ik onder de indruk ben, madame. Alles achterlaten en naar een vreemde nieuwe plaats verhuizen om uw eigen bedrijf te beginnen, het is een groot risico dat veel mensen niet zouden nemen. Ze haalde haar schouders op over zijn poging tot vleierij. Het leven is vol risico's, opwindend en angstaanjagend tegelijk, net zoals koorddansen. Jane gniffelde om de vergelijking, maar Jack's glimlach stierf weg. Koordansen, zoals in het Astley's Amphitheater? Hij boog zich belangstellend naar haar toe. Misschien heb ik u daar eerder gezien. Ik bij de Astley's. Wat een fantasie hebt u. Ik heb de shows bezocht, maar ik heb er nooit opgetreden. Lieve, help. Hij was even stil. Toen zei hij kalm. Ik beschuldig u niet van optreden. Ik zei alleen dat ik u daar heb gezien. Hebt u daar opgetreden? Nee, wat een idee. Zijn blik bleef weifelend op Victorine rusten. Waar heb ik u dan gezien? Ik weet het niet. Tja, ik reis heel veel. Ik moet u ergens in het voorbijgaan hebben gezien. Opnieuw haalde Victorine haar schouders op. Misschien, als het helpt, ik heb u nog nooit in mijn leven gezien. Echt? Ze knikte. Jack richtte zich op. Neem me niet kwalijk dan. Ik hoop dat u me niet onbehoorlijk vindt. Niettemin prettig met u kennis te maken, madame Victorine. En nu? Nu roept de plicht. Hij boog. Goedendag, dames.
Thank you.
Enkele ogenblikken later hoorden ze het veelzeggend schallen van Jacks hoorn ten teken dat zijn passagiers nog 5 minuten hadden om in te stappen. De kleermaakster vroeg: "Is hij de reden dat je me hier op dit speciaal tijdstip hebt uitgenodigd?" Jane kon niet zeggen of ze boos was of niet. Hij zei dat hij kennis met je wilde maken. "Hij is een goed man, Victorine." De kleermaakster dronk van de thee en keek op naar Jane. "Het is de waarheid dat ik hem nog nooit eerder heb gezien." Haar blauwe ogen schitterden. "Ik denk dat ik het dan nog zal weten." Toen Mercy de volgende ochtend het leslokaal betrad, bleef ze abrupt staan. Toen ze tot haar verbazing een ingelijst schoolbord aan de muur zag hangen. Gisteren was het er nog niet geweest. Het was kleiner dan de oude in het leslokaal van Ivy Cottage, maar Mercy liep erheen en bestudeerde de lijst, de vertrouwde tint van het bord. Achter haar schraapte iemand zijn keel en ze draaide zich verrast om. Meneer Kingley stond in de deuropening. "Ik heb onze plaatselijke leidekker gevraagd het kapotte bord bij te snijden," zei hij. "En toen heb ik er een nieuwe lijst voor gemaakt." Het was inderdaad hetzelfde bord. De laatste keer dat ze het had gezien, hadden hij en meneer Bazoo het in 2 stukken naar de zolder van Ivy Cottage gedragen. "Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen?" "Ik mocht het van uw tante van de zolder halen en ik hoop dat u het niet erg vindt." "Natuurlijk niet. Ik weet dat het niet zo groot is als eerst, maar ik dacht dat het toch wel van pas kon komen." "Dat zal het zeker. Ik heb een schoolbord gemist." "Dank u wel, meneer Kingley. Dat was buitengewoon attent van u." "Graag gedaan, juffrouw Grove." Hij deed een stap naar haar toe. Alice kwam binnen.
"Goedemorgen, meneer Kingley. U bent precies op tijd."
"Op tijd voor wat?"
"Ik ga een poppenkastvoorstelling geven. U mag de prins zijn."
Hij trok een gezicht. "Ik geloof niet dat ik daar geschikt voor ben. Als je nou een grote boze wolf of een houthakker wilde."
"Alsjeblieft."
Hij aarzelde en wierp Mercy een smekende blik toe.
"Welke rol speelt juffrouw Grove?"
Mercy ging in een stoel voor de poppenkast zitten.
"Ik ben het verrukte publiek."
"Ah, dat wordt inderdaad een moeilijke rol als ik een van de spelers ben."
"Gewoon uw best doen, meneer Kingley," vermaande Alice met een volwassen stem die heel erg als Mercy klonk.
De lange man trok een gezicht van de komiek en knielde neer achter de poppenkast. Alice vulde de 4 poppen aan met niet bij elkaar passende verzameling poppen en begon haar eigen bewerking van assenpoester. Ze vervulde alle vrouwelijke rollen. De stiefmoeder, de zusters, de petemoei en assenpoester. Terwijl Jozef, plichtsgetrouw, de prins manipuleerde en een stem gaf.
"Ik ben heel erg verliefd op de mooie dame van wie dit kleine muiltje is," las hij voor van Alice's script.
"Ik verklaar voor het hele land dat ik zal trouwen met haar wier voetje in dit muiltje past." Hij was geen groot acteur, maar Mercy genoot ervan naar zijn diepe mannenstem te luisteren. Toen ze klaar waren, klapte Mercy waarderend. Alice dook op en maakte een kniebuiging. Joseph Kingley kwam langzamer overeind, zijn knieën kraakten, hij maakte een schaapachtig buiginkje.
"En nu moet ik echt aan het werk."
Het speet Mercy om hem te zien gaan.
"Nogmaals bedankt voor het schoolbord, meneer Kingley," zei ze.
"En voor het bewonderwaardige spelen van de rol van de prins."
"Als u tevreden bent, was het de charme waard."
Ze glimlachte tegen hem.
"Ik ben heel tevreden."
Die middag nam Jane's vader Jack Ivy mee naar de Bel. Hij moest naar Wisford om zijn advocaat meneer Coyne te spreken, dus Jane nam Jack Ivy mee naar Lane's Farm. Ze had
Gabriel het nieuws al verteld, maar wilde graag dat de twee elkaar leerden kennen. Ze was ook van plan haar broertje mee te nemen naar Angel Farm om Thora en Talbot te ontmoeten. Toen ze aankwamen hielp Jane de jongen uit het rijtuig en Gabriel kwam leunend op zijn stok aanhinken. Jane zei, Gabriel Locke, mag ik je voorstellen Jack Ivy Furmond, mijn broertje? Wat vreemd heerlijk om die woorden te zeggen. Gabriel zonk op zijn hurken voor de jongen neer. Hallo Jack Ivy, ik vind het heel fijn om je te ontmoeten. Gabriel, net als de engel, vroeg Jack Ivy. Ik kan helaas niet beweren dat ik op een engel lijk. Gabriel zag zijn verwarring en zei, ja, net als de engel, maar sommige mensen noemen me Gable en dat mag jij ook doen als je wilt. Hij stak zijn hand naar de jongen uit. Gable, de jongen pakte zijn grote hand en pompte hem heen en weer. Ik schud u als een Engelsman. Gabriel grijnsde en vroeg, hoe zou je me groeten als we in India waren? De jongen drukte zijn handpalmen tegen elkaar en boog. Maar we zijn niet in India, zegt Babu, we zijn Engelsen. Vader wil dat Jack Ivy hier geaccepteerd wordt, legde Jane uit. Vandaar zijn nieuwe kleren. Heel mooi, je lijkt wel een kleine landjonker. De jongen trok de knopen recht en greep de revers van zijn wollen jasje vast. Mooi, hè? Je ziet er heel knap uit, beaamde Jane en streek over zijn dikke zwarte haar. De jongen keek weer naar Gabriel. Bent u de man van mijn zus? Die eer hoop ik zeer binnenkort te hebben, ja. Dan vindt u dit mooi. Jack Ivy tilde de ketting om zijn hals op en opende een soortgelijk medaillon als zijn vader bezat. Hij hield het voor Gabriel's neus. Ziet u, mijn Diddy, Jane en mijn Mai. Ik zie het. Twee mooie vrouwen. Dus je had Jane al gezien voordat je haar ooit in het echt had ontmoet. Ja, knikte Jack Ivy en hij voegde er zakelijk aan toe. Mijn Mai is dood. Dat weet ik. Wat erg voor je. Gabriel wisselde een blik met Jane en kwam overeind. Jack Ivy, heb je wel eens paard gereden? Nee, meneer. Wil je het leren? Hij knikte hevig, zijn donkere ogen wijd opengesperd. Hebt u een paard? Gabriel lachte. Ja. Hij wees naar Gabriel's stok. Hebt u zich pijn gedaan toen u op het paard zat? Ja, inderdaad. Dan kan ik het misschien beter van Didi leren. Jane was bang dat Gabriel beledigd zou zijn, maar hij lachte hard. Je bent een heel slimme jongen en natuurlijk heb je gelijk. Hij woelde door het haar van haar broertje. Maar kom mee, er is een pony die ik aan je wil voorstellen. De jongen glimlachte. Ja, alsjeblieft, Gable, meneer. Meneer Drake en Alice hadden de gewoonte voor het diner samen een uurtje door te brengen. Mercy had daardoor wat tijd voor zichzelf. Ze pakte een afgedankte krant in de zitkamer en ging hem zitten lezen. Meneer Drake had zijn kantoordeur open laten staan en ze konden twee tegenover elkaar zien zitten. Alice met haar benen te zwaaien en haar voeten met de slippers gingen op en neer. Ze probeerde zich te bedwingen terwijl ze wachtte tot hij klaar was met het schrijven. Zijn voorhoofd was gefronst van concentratie. De ganzenveer kraste over het papier. Alice kon zich kennelijk niet langer inhouden en zei, ik moest van juffrouw Grove alle monarchen van Engeland leren. Zal ik ze voor u opzeggen? Uitstekend. Maar misschien later, Alice. Goed. Ze knikte. De poesjes zijn ook al zo gegroeid. Gaat u mee naar buiten om ze te bekijken? Dat wil ik wel, maar ik moet deze bestelling afmaken en op de post doen. Alice zei, ik heb zo akelig gedroomd vannacht. Er kwam een vos die alle poesjes verslond. Ik was zo blij toen ik wakker werd en ontdekte dat het maar een droom was. Ik mag de poesjes zeker niet in mijn kamer houden. Helaas niet, Alice. Dit is tenslotte een hotel en niet iedereen houdt van katten. Echt niet? Ik kan me niet voorstellen dat iemand niet van katten houdt. Oh ja, meneer Kingley vertelde me een grappig verhaal dat de koning van de katten heet. Hebt u dat wel eens gehoord?
Ik geloof het wel, lang geleden.
Oh. De kleine beentjes minderden vaart en hielden toen helemaal op met zwaaien. Is het goed als ik naar buiten ga?
Ja hoor, als je wilt. Maar ik dacht dat we gingen schaken.
Ze had haar schouders op. Later misschien.
Goed.
Hij keek erna en legde eindelijk zijn pen neer. Toen hij Mercy zag zitten in de zitkamer, slaakte hij een diepe zucht en wenkte haar binnen te komen. Toen ze tegenover hem zat, kermde hij. Ik weet het. Ik had haar mijn onverdeelde aandacht moeten geven, maar lieve help, juffrouw Grove, wat praat dat kind veel?
Mercy knikte en zei vriendelijk. Ja, in mijn ervaring hebben vrouwen meer te zeggen dan mannen. Het zou een gave zijn om er ook naar te luisteren.
Zijn lippen werden een dunne streep. Ik heb soms werk te doen hoor, Mercy, zei hij. En een paar bedrijven te leiden.
Natuurlijk, ik bedoel niet dat u haar constant op haar wenken moet bedienen, maar ik dacht dat u deze tijd voor het diner gereserveerd had om het haar door te brengen.
Ja, maar er zijn zaken tussen gekomen.
Ik begrijp het. Maar als u haar in de ogen kijkt en naar haar luistert, is dat voor haar het bewijs dat het belangrijk voor u is wat zij denkt en zegt en waar ze over tobt.
Hij zuchtte nog eens. Nu voel ik me schuldig en bedankt.
Mercy sloeg haar ogen neer. Vergeef me, het was niet mijn bedoeling om u de les te lezen of om me met uw zaken te bemoeien. Dat is ongepast, ik ben tenslotte geen ouder.
Nee, Mercy, vergeef mij. Ik waardeer het echt dat je me raad geeft en dat jij naar mij luistert.
Zijn blik keerde terug naar zijn werk, maar hij keek nog even naar haar op.
Had je nog iets anders gewild?
Ze beet op haar lippen en grinnikte.
Later, nu zal ik uw arme overwerkte oren met rust laten.
De volgende dag begon warm en zonnig. Mercy en Alice gingen naar buiten voor een wandeling door de tuinen. Met een botanieboek in de hand wees Mercy onder het lopen verschillende soorten vogels en planten aan.
Daar vliegt een zwaluw en daar zit de distelvlinder op de meidoornstruik, die met al die witte bloesems. En zie je die kleine paarse bloemetjes? Dat is wildemanskruid.
Alice vroeg.
Hebt u een lievelingsbloem, juffrouw Grove?
Moeilijk te zeggen, ik vind er zoveel mooi, maar om deze tijd van het jaar vind ik de lelietjes van Dalen het mooist. Die groeien langs de tuinmuur van Ivy Cottage.
Mercy's blik werd getrokken door een beweging. Onder de tamme kastanje tussen de tuinmuur en de stallen stonden een lange man en een tengere vrouw. De man wees naar iets in de verte en Mercy zag duidelijk zijn gezicht. Het was Joseph Kingley. De vrouw hield een mand vast. Ze tilde het deksel op en bood hem iets aan. Mercy hoorde haar zachte vrouwenstem en het lage brommen van Jozefs antwoord, maar ze kon het niet verstaan.
Wie is dat daar bij meneer Kingley?
Vroeg Alice.
Mercy antwoordde neutraal. Zijn schoonzuster Esther.
Zo te zien zijn ze aan het picknicken. Zullen we naar hen toe gaan?
Nee, kind, we zijn niet uitgenodigd. Maar het is een perfecte dag voor een picknick. Zullen we een keer gaan picknicken, u en ik en papa?
Mercy's hart sloeg een slag over. Het was voor het eerst dat ze Alice meneer Dweek papa hoorde noemen. Ze drukte het botanieboek tegen haar borst en zei kalm.
Een goed idee, Alice, maar ik vind dat jij en meneer Dweek een keer samen moeten gaan picknicken met z'n tweetjes. Zou dat niet heerlijk zijn? Het zou niet gepast zijn voor Mercy om met hem te gaan picknicken alsof...
Schallend gelach bereikt haar oren, gevolgd door Jozefs grinnik, warm en schor.
Mercy keek om en zag nog net dat Esther hem een speels klapje op zijn arm gaf.
Mercy nam zich voor niet weer overhaaste conclusies te trekken. Het was een volkomen onschuldige ontmoeting. Ze wees Alice op de volgende plant en ze zetten hun wandeling voort. Later die middag zag Mercy dat meneer Kingley in de gang Ze wist niet of ze onopgemerkt langs hem heen moest lopen of stilstaan om een praatje te gaan maken. Zou ze zeggen dat ze hen tweeën had gezien? Of zou ze dan jaloers klinken? Vergeet het nou maar, zei Mercy tegen zichzelf. Toen schudde ze haar hoofd. Vergeten was onmogelijk. Ze zou zichzelf blijven kwellen met twijfels. Hij glimlachte toen hij haar zag. Juffrouw Cove, hoe gaat het met u? Goed, en met u? Uitstekend, het is een prachtige dag. Ja, Alice en ik hebben een wandeling gemaakt door de tuin en we zagen u buiten picknicken met Esther. Mercy keek naar zijn gezicht of het sporen van schuld of verlegenheid vertoonde, maar hij antwoordde zonder aarzelen. Ja, Esther heeft mij de gewoonte aangenomen voor mij en voor mijn broers een middagmaal te bezorgen. Ik heb gezegd dat het niet hoeft, maar ze zegt dat ze dan iets nuttigs te doen heeft. En een excuus om met jou te komen praten, vermoedde Mercy. Heel attent, geniet ze van haar bezoek. Eigenlijk blijft ze nu in Ivy Hill. Heb ik dat niet verteld? Nee. Hij knikte. Ik moet toegeven dat wat zij brengt veel meer voldoening geeft dan het fruit en de kaas die ik altijd in mijn gereedschapkist gooi. En hoe dit verder afloopt? Tja, volgende week. Dan vertel ik weer meer. Dan gaan we weer wegdromen met een boek. En tot die tijd, geniet van de kleine, mooie momenten. Dat doe ik ook. Dag!
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel. Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Secretaris worden voor Radio Texel? Mail dan naar redactie@radiotexel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Morad El-Wakili met het NOS-journaal.